Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit de avondzang zingen wij de versen 1, 5 en 6. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En wat er verder volgt, we noemden nu de avondzang, de versen 1, 5 en 6. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Wij herzeggen u Matteüs 16, van het 13e tot en met het 23e vers. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42, daarvan het eerste vers, t hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 23. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia, of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, ga achter mij, Satanas, want gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die des mensen zijn.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met zijn enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, schrijven wij onder deze 12e zondag de naam Christus. En letten wij met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie de gezalfde is. En in de tweede plaats willen we erop letten wie zijn zalving deelachtig zijn. De naam Christus betekent gezalfde. Het is de Griekse naam voor de Hebreeuwse naam Messias. Messias betekent ook gezalfde. In onze eerste gedachte willen we erop letten wie die gezalfde is. En onze tweede gedachte, wie zijn zalving deelachtig zijn, naar aanleiding van vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Gemeente, vorige week zijn wij begonnen met het tweede gedeelte van de hoofdsom des geloofs. Het eerste gedeelte ging over God de Vader en onze schepping. Het tweede gedeelte gaat over God de Zoon en onze verlossing. Vorige week stonden wij stil bij zondag 11, de naam Jezus. De naam Jezus is de eigen naam van de zaligmaker. Het is de naam waarmee zijn vader en moeder hem noemden. En vanmiddag gaat het over de naam Christus. Christus is de ambtsnaam van de middelaar. En soms lijkt het wel eens dat de naam Jezus voor mensen meer betekenis heeft dan de naam Christus. Maar gemeente, ik moet eerlijk zeggen, vanmiddag als ik een keuze zou moeten maken tussen die twee namen, dan kan ik niet kiezen. De naam Jezus is mij lief, maar de naam Christus is mij evenzeer lief. En als u dat al niet zou begrijpen, dan hoop ik dat u dat vanmiddag na de preek wel kan begrijpen. Als wij er vanmiddag bij stil mogen staan wat die naam Christus allemaal inhoudt. Dus als die naam in de prediking gebruikt wordt, is het echt niet minder dan de naam Jezus. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Jongens en meisjes, die zalving kennen wij niet meer. Maar jullie kennen wel de Bijbelse verhalen. En jullie weten ook dat vroeger in de tijd van de Bijbel iemand tot een ambt werd geroepen door zalving. Jullie kennen vast en zeker die mooie geschiedenis van de zalving van David. David die gezalfd werd door Samuel. En de Heere liet daarmee aan David zien dat hij hem riep tot het ambt van koning. En ook bij de andere ambten was er sprake van zalving. De zalving betekent eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats betekent de zalving dat de Heere iemand verkiest tot een ambt. De Heere wijst iemand aan voor een ambt. En in de tweede plaats betekent de zalving dat de Heere iemand ook bekwaam maakt voor dat ambt. Dat de Heere ook gaven geeft om dat ambt waar hij toe geroepen heeft ook te kunnen doen. Dan heb ik het in mijn gebed aangehaald, gemeente, er zijn verschillende gaven. De ene ambtsdrager krijgt deze gave, de andere ambtsdrager krijgt die gave, maar de Heere geeft die gaven die nodig zijn om te dienen. De een krijgt meerdere gaven dan de ander, de ene krijgt andere gaven dan de ander. Maar de Heere zorgt dat ambtsdragers dienen konden en dat doet hij nu nog. Ook al kennen wij de zalving niet meer, vandaag komt iemand tot het ambt door verkiezing. En als het goed is, dan is de verkiezing door de gemeente een antwoord op de inwendige roeping in ons hart. En als we zo tot een ambt gekozen worden, dan is het niet moeilijk om dat ambt te aanvaarden. Dan wijst de Heere ons door die verkiezing aan. En dan zegt hij ook in die verkiezing dat hij de gaven zal geven die nodig zijn. Maar nu, de Heere Jezus is ook gezalfd. Door wie is hij gezalfd? Hij is niet door mensen gezalfd. Ja, jongens en meisjes, jullie denken natuurlijk gelijk aan de zalving door Maria. Dat is waar, de Heere Jezus is ook door Maria gezalfd. Maar dat was niet de zalving tot een ambt. Maria heeft dat gedaan tot een voorbereiding van de begrafenis van de Heere Jezus. Het gaat hier om de zalving tot het ambt. De Heere Jezus is niet door mensen gezalfd, maar hij is door God gezalfd. Hij is door de Vader gezalfd. En wanneer is dat gebeurd? Dat is al in de eeuwigheid gebeurd. Voor de schepping. De Heere Jezus zegt dat zelf. Hij zegt, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang en de oudheden der aarde aan. Wat een rijke gedachte, gemeente, dat de Vader, de duivel, al een eeuwigheid is voor geweest. Hij had zijn knecht, hij had de gezalfde al klaarstaan eer dat de zondeval kwam. Er was reeds een profeet in de eeuwigheid aangewezen en dat was een gewillige profeet om te leren, om te offeren en om te regeren. Waarmee is Christus gezalfd? Hij is niet met gewone zalf gezalfd zoals de andere ambtsdragers, maar hij werd gezalfd met de Heilige Geest zelf in de eeuwigheid. En hij ontving de Heilige Geest zonder mate, zodat hij volmaakt kreeg wat nodig was als middelaar om te kunnen dienen. En in deze tijd heeft de Heilige Geest hem bekwaam gemaakt, van eeuwigheid geroepen. In deze tijd bekwaam gemaakt, dat kon nog niet in de eeuwigheid, omdat de Heere Jezus zijn lichaam toen nog niet had. Maar reeds in de schoot van Maria heeft de Heilige Geest zijn lichaam toebereid. Toen al heeft de Heilige Geest er rekening mee gehouden en alles gegeven wat nodig was. En aan het begin van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde, tijdens zijn doop door Johannes, dan komt de Heilige Geest op hem. En de Heilige Geest blijft op hem, is niet van hem geweken en heeft hem bekwaam gemaakt om profeet, priester en koning te zijn. Want waartoe is de Heere Jezus gezalfd? Hij is gezalfd tot een drievoudig ambt. Dat is heel bijzonder. Want er is niemand in de Bijbel met drie ambten. We lezen in de Bijbel dat er mensen zijn die één ambt van de Heere gekregen hadden. Sommigen waren profeet, sommigen waren priester, anderen waren koning. We lezen zelfs dat er mensen zijn die twee ambten kregen. David bijvoorbeeld, hij was koning, maar hij was ook profeet. En Jeremia, hij was profeet, maar hij was ook priester. En Melchizedek was koning van Salem, maar hij was ook priester. Maar je leest nergens van iemand met drie ambten. Ja, Adam in het paradijs. Maar toen is de diepe zondeval gekomen. En toen was Adam ambtsdrager af. Hij kon geen profeet, geen priester en koning meer zijn. En pas als Christus komt, dan wordt er hersteld wat in de zondeval verwoest is. Christus is gezalfd tot een drievoudig ambt, tot onze hoogste profeet en leraar. Gemeente, hij is bekwaam om met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Zo lezen we van hem. Hij is bekwaam om Gods raad te verkondigen, wat Gods wil was en wat Gods raad is, met het oog op het verleden, met het oog op het heden, met het oog op de toekomst. Hij heeft in Gods raad gestaan. De Heer Jezus was erbij, jongens en meisjes, toen de Vader in de eeuwigheid al de dingen met hem heeft doorgesproken. De Heer Jezus weet precies waar het over gaat. Hij kan die verborgen dingen vanuit de eeuwigheid bekendmaken. Daarom wordt hij hier genoemd de hoogste profeet. Er zijn ook andere profeten, die zijn door hem geroepen. Maar hij is de hoogste. Hij leidt de andere profeten, ze moeten het van hem hebben. Er staat van deze profeet dat hij de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. Dus de volle raad Gods heeft hij geopenbaard. En gemeente, dat kan hij nog doen. Wij mogen allemaal delen in de profetische bediening van Christus. Als u thuis met ons meeluistert naar deze predikatie, of als u hier in de kerk zit, dan zit u eigenlijk onder de profetische bediening van Christus. Want Christus is niet meer op deze aarde, maar hij zendt nog zijn knechten, de profeten. Alleen die profetische bediening van Christus zal ook inwendig moeten worden. Wij moeten in ons hart geleerd worden, ons hart moet verlicht worden. En hoe weten wij of wij mogen delen in de profetische bediening van Christus? Jongens en meisjes, wat denk je? Wat zou de Heer Jezus leren in de harten van mensenkinderen? Nou, we zijn zijn naam al een keer tegengekomen. Weet je het nog, in zondag 2, in het stuk van de ellende. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, staat er. Wat leert Christus in een hoofdsom? Wat God van ons eist. Dus waar begint de Heer mee als hij een zondaar gaat leren? Hij begint met Gods wet te leren. Hij gaat de spiegel van Gods wet ons voorhouden. Hij leert dat we zondaren zijn. Als wij nog nooit geleerd hebben dat we een zondaar zijn, dan zitten we niet op de school van deze leraar. Want dat zijn de eerste lessen die hij geeft. Dat heeft hij bij zijn discipelen gedaan en dat doet hij nog. Nee, daar blijft het niet bij. Deze leraar leert ook de verlossing, het tweede stuk. Deze leraar leert ook de dankbaarheid, het derde stuk. Je ziet het zo mooi bij die Samaritaanse vrouw. Als ze bij de Heere Jezus komt, dan gaat de Heere naar aanleiding van het beeld van die waterput en die emmer haar leren wat ze nu nodig heeft. En ze begrijpt er niks van, want ze voelt zichzelf geen zondaar. En dan gaat de Heere haar tot een zondaar maken. Hij zegt, roep uw man. En kom hier. En dan schrikt ze. Want het zit niet goed als het daarover gaat. En dat weet de Heere ook wel. En dan gaat de Heere stukje bij beetje haar leven blootleggen. Zodat ze straks zegt tegen de mensen van de stad. Zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Hoe kon hij dat allemaal weten? Hij heeft mij geleerd, hij heeft mij mijn hart laten zien, wat voor boosheden daar waren. Maar daar is het niet bij gebleven. De Heer Jezus, het ging ook over de Messias in dat gesprek. U moet het thuis maar eens lezen, misschien aan tafel bij het avondeten. Het ging ook over de Messias. En die vrouw zei, ik weet dat de Messias komt. En dan gaat de Heere zich ook in dat gesprek bekendmaken. Ik ben het die met u spreekt. Gemeente, leg je hart er eens naast. Kennen wij de lessen van deze profeet? Is hij ook onze profeet geworden? De discipelen zeiden van hem, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ze hebben hem als profeet leren kennen. En tot onze enige hoge priester. De Heer Jezus heeft nog een ambt. En dat is het hoge priesterlijke ambt. De hoge priester had een zeer voorname taak. De hoge priester was de enige persoon door wie het volk tot God kon naderen. En de Heere wees zelf die persoon aan. De Heere zei, in eerste instantie, dat is Aaron. En we weten dat Korach, Datan en Abiram het daar niet mee eens geweest zijn. En die zeiden, dat kunnen wij ook wel, zo'n wierookvat vasthouden. Maar we weten hoe verschrikkelijk dat het met hen is afgelopen. De Heere wijst aan door wie wij tot hem kunnen naderen. Een gemeente, de enige. De enige door wie wij tot God kunnen naderen is deze hoge priester. Daarom staat er ook tot onze enige hoge priester. Buiten deze hoge priester is er geen weg tot God. Buiten deze hoge priester, hoeveel eigen gerechtigheden we ook hebben, hoeveel gebeden we ook doen, maar niemand komt tot de Vader, zegt hij, dan door mij. En waarom is hij de enige? Jongens en meisjes, omdat God rechtvaardig is. De Heere kan niet over de zonde heen stappen. Er moet verzoening plaatsvinden. En deze hoge priester heeft een offer gebracht. Een heel groot offer. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij heeft zijn leven gegeven. Zijn wij ook door hem verlost? Want hier is iemand aan het woord, gemeente, die zegt, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Mag u ook weten wat de dichter van Psalm 116 zegt, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Kijk, als u nooit gevangen bent geweest, als je niet weet wat het is dat de weg tussen God en je ziel opgebroken is, heb je ook geen verlossing nodig. We hebben er vanmorgen iets van gezegd, gemeente. Een mens loopt vast in het rechthuis. En alleen als je met Gods recht van doen krijgt, ga je leren dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En hier is iemand aan het woord die zegt, ik ben verlost. En hij heeft mij verlost. Ik heb geprobeerd mezelf te verlossen. En dat is me nooit gelukt. Al die wegen zijn doodgelopen. Maar hij heeft mij verlost. Dat enige fundament van de zaligheid. Het bloed van de middelaar. Dat heeft deze leerling leren kennen. U voelt wel, dat hoge priesterlijke ambt, dat is nog een stapje nader dan het profetische ambt. Toen de discipelen zeiden, gij zijt de Christus, toen hadden ze het eigenlijk voornamelijk over het profetische ambt. Ze zeiden ook, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar dat hij nou ook priester is, daar hadden ze nog niet zo heel veel zicht op. Daarom ging de Heere met zijn discipelen ook die zware weg van het lijden, om ze te leren dat ze verlost moeten worden. Dat het niet genoeg was als hij hen alleen de weg der zaligheid leerde, maar er moest een prijs betaald worden. Het recht van God, dat moest vlak gemaakt worden. En dat leert een mens alleen, gemeente, in de weg van het rechthuis. Mag u ook weten dat hij u verlost heeft met zijn enige offeranden. Wat doet een hoge priester nog meer, jongens en meisjes? Niet alleen offeren, maar ook bidden. En dat doet deze hoge priester ook. Dat doet hij nog. Offeren, dat hoeft hij niet meer te doen. Althans niet voor de zonde. Maar bidden, dat doet hij nog voortdurend. Er is niet één gebed van mij als dominee wat bij de Vader kan komen voor de gemeente, of deze hoge priester moet het daar brengen. Want ook mijn gebeden zijn onrein, ook mijn gebeden zijn onvolmaakt, en met eerbied gezegd, daar kan de Vader niks mee. Dus wat doet dan deze hoge priester? Hij reinigt de gebeden van zijn kinderen, om ze zo te brengen in het binnenste heiligdom. Gemeente, als wij denken dat onze gebeden de Heere behagen kunnen, nou vergeet het maar. Vergeet het maar. Ze moeten gereinigd worden. Ze moeten gezuiverd worden. En wat is het dan groot als je ook iets mag leren kennen van het priesterlijk werk van Christus, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Wat is dat een troost op momenten als je niet meer bidden kan. Als je één klomp onreinheid bent en voelt dat Gods zo'n gebed van zo'n vuile zondaar nooit meer horen kan. Hij is aan de rechterhand. Hij is in het heiligdom die ook voor ons bidt. De Vader heeft hem nooit weggestuurd. De Vader kan hem niet wegsturen en zal hem niet wegsturen. Want hij kan pleiten op grond van zijn eigen bloed en van zijn eigen verdiensten. Gemeente, wat ligt daar een rijkdom? Dat hoge priesterlijke van Christus. Dan gaat u ook begrijpen dat de Heer tegen Petrus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Bouwen. En jongens en meisjes, dat bouwen, dat is steen voor steen. Gods kinderen, ze worden gebouwd op deze priester, ze worden gebouwd op deze koning. Wat doet een priester nog meer? Zegenen. Nou, dat doet deze hoge priester ook. Bij zijn hemelvaart heeft hij zijn discipelen al zegenend achtergelaten. Ze stonden onder zijn doorboorde middelaarshanden. En zo mogen Gods kinderen nog de zegen ervaren van deze hoge priester. En dat zijn geestelijke zegeningen. Nee hoor, dat is veel meer. De zegeningen van deze hoge priester zijn ook tijdelijke zegeningen. Ook in deze dagen van het coronavirus zou deze hoge priester voor ons alle waarde moeten hebben. Want gemeente, hij kocht zijn kerk naar lichaam en ziel. En in het genadeverbond waar hij het hoofd van geworden is, daar zijn niet alleen de geestelijke zaken geregeld, maar er zijn ook de tijdelijke zaken voor de kerk geregeld. Dat genadeverbond, dat omvat alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Daarom zoek eerst het koninkrijk Gods in deze dagen. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. O, wat krijgt dat ambt van hoogpriester toch een waarde voor mensen die geen offer meer hebben. Voor mensen die niet meer bidden kunnen. Voor mensen die de zegeningen niet verdiend hebben. Het moet alles van de andere kant komen. En het kan ook van een andere kant komen. Dat heeft David ervaren. Geen offer kan voor mijn zonde gelden. De man liep totaal vast in 51. Maar door het werk van deze hoge priester volgde ook 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En dan het derde punt. De Heer Jezus is ook gezalfd tot koning. In Psalm 2, daar zegt God de Vader, jongens en meisjes, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat rijk van koning Jezus, dat is een eeuwigdurend rijk. Die troon van koning Jezus, daar komt geen andere koning op. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Waar is dat koninkrijk? Achter die discipelen, ze hadden weinig zicht op het koninklijke ambt. Ze dachten dat het in Jeruzalem kwam. Ze dachten dat het in Israël kwam. Maar daar komt het niet. Daar komt het zeker niet alleen. Dat is een dwaling van het giliasme. De gemeente, dat rijk van koning Jezus, dat is niet een aards rijk. Maar het rijk van koning Jezus, dat is een eeuwig rijk. Het is een geestelijk rijk. En in dat rijk, daar regeert hij door zijn woord en geest. Hij vergadert zijn gemeente door zijn woord en door zijn geest. O, ik hoop dat er vandaag ook nog velen door de kracht van dat woord overwonnen mogen worden. En dat deze koning, waar het in Psalm 45 over gaat, zijn zwaard aan zijn zijde wil doen om zondaren te overwinnen vandaag. Hier is iemand aan het woord die is overwonnen. En die zegt, ik word geregeerd door die koning. En hoe regeert die koning u dan? Dat doet hij door zijn woord. En dat doet hij door zijn geest. In dat woord, daar staan de wetten van die koning. In dat woord, daar geeft die koning raad aan zijn onderdanen. Er is niet één koning die zijn onderdanen helpen kan. Vandaag. Trump staat machteloos. En welke vorst dan ook op deze aarde, gemeente, maar koning Jezus niet. En koning Jezus, jongens en meisjes, dat staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, is een koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Want dan zou hij geen koning zijn. Dus ook in deze tijd heeft koning Jezus nog onderdanen. En wie die onderdanen zijn, dat zullen we straks zien in de tweede gedachte. Maar dan hoop ik zo dat je voor deze koning in je jonge jaren mag leren bukken en buigen. De Heere laat het je zien. Alle koningen staan machteloos. Al is het alleen maar tegen een virus, wat je met je ogen niet zien kan, zo klein. De koningen staan machteloos. Maar Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Vraag of je zijn onderdaan mag worden. Of je het van hem mag verliezen. Kus de zoon. Wordt vaak zo verkeerd uitgelegd. Maar dat betekent, kus de voeten van de zoon. Zoals koningen, wanneer ze iemand onderworpen hadden, die anderen de voeten lieten kussen. Of ze zouden gedood worden. O, zo gaan de onderdanen van koning Jezus zich vrijwillig onderwerpen aan zijn heerschappij. En zijn heerschappij is een genade heerschappij. Het koninklijk ambt van Christus. O, het is groot als Jezus je profeet geworden is. Het is groot, volk, als u iets mag kennen van zijn priesterlijke gangen. Maar ik hoop ook dat je er in deze dagen iets van mag ervaren. Hoe groot het is als je weten mag Dan denk ik nog terug aan de kerstdagen, waar de Heere mij daar iets van liet zien. Maar als je geloven mag dat deze koning je koning is. En weet je nog, jongens en meisjes, toen heb ik gezegd, die koning, dat is zo'n lieve koning. Die koning die doet het nooit verkeerd. Die koning is een almachtige koning. Die heeft grip op al de dingen. En er staat hier dat hij zijn kinderen bij de verlossing beschut, want er komt zoveel op af. De vorst der duisternis zit niet stil. Maar de poorten der hel zullen de gemeente van deze koning niet overweldigen. En ze kunnen het zelf niet eens bederven. Want er staat ook dat hij ze bij die verlossing behoudt. Ze moeten zelf ook nog bewaard worden bij die verlossing, anders lopen ze weg. Wij zijn als dwalende schapen. En we houden een dwaalziek hart. Maar deze koning laat zijn kinderen nooit meer gaan. Nooit meer los. Wat een rijkdom ligt er in deze naam, gemeente. Kom, de grote meester zei tijdens zijn omwandeling op de aarde, wat dunkt u van de Christus? En dat wil ik u vanmiddag ook vragen. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij nu voor u? U zegt, ach, hij is wel wat voor mij geworden. Maar wat, dat is niet zoveel. U zegt, nou, hij heeft aardig wat betekenis voor mij gekregen. Ach, dat is te kort. Ik hoop dat u mag zeggen, wel meneer, hij is alles voor mij geworden. Buiten deze Christus weet ik de weg niet. Hij moet het mij wijzen. Buiten deze Christus heb ik geen gerechtigheid en geen heiligheid. Want ik ben één brok zonde. En buiten deze Christus kan ik niet regeren. Voel ik me zo machteloos. Maar in deze naam, daar ligt alles. Vraagt gij zijn naam, zegt Luther, zo weet dat hij de Christus heet. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 145 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, 2 en 5. Onze tweede gedachte, wie zijn salving deelachtig zijn. Het is heel opmerkelijk dat bij zondag 11 er nog een tweede vraag is. Het gaat niet alleen over de naam Jezus, maar het gaat ook over het geloof in Jezus. Je zou kunnen zeggen dat is een soort toepassing. En zo is het ook bij zondag 12. Het gaat niet alleen over Christus, maar het gaat ook over de christen. Dat is een soort toepassing. Ik ben blij dat de opstellers van de catechismus dat gedaan hebben. Soms zeggen mensen, er moet alleen over de Christus gepreekt worden. Maar je kunt nooit alleen over de Christus spreken, dan moet je het ook over de christen hebben. Want christenen, dat zijn mensen die diezelfde salving deelachtig zijn. Waarom wordt gij een christen genaamd? De naam christen is een prachtige naam. Dat is wat als je naar Christus genoemd mag worden. De gemeente doet mij altijd nog verdriet dat die naam christen zo is uitgehold. Want je hebt van alles wat zich onder de naam christelijk voegt, maar wat niks met christelijk te maken heeft. En dat is jammer. De naam christen is eigenlijk helemaal leeggelopen. Toen is er een andere naam gekomen, dat was de naam gereformeerd. Dat is ook een mooie naam, maar toch niet zo mooi als de naam christen. En die naam gereformeerd, dat is heel lange tijd ook een naam geweest waar we ons onder thuis gevoeld hebben. Maar die naam gereformeerd is ook helemaal leeggelopen. Toen is de naam reformatorisch gekomen. Dat is ook een mooie naam. Maar wat is reformatorisch vandaag de dag nog? Die naam is ook helemaal leeggelopen. Wat moeten we nu voor naam? Ach, ik hoop dat u een echte christen mag zijn. Dat we naar hem genoemd kunnen worden, op hem kunnen lijken. Wie zijn echte christenen? Voor de wereld zijn we allemaal christenen. Maar een echte christen, dat ben je niet zomaar. Wanneer ben je een echte christen? Als je deel hebt aan Christus, dat is logisch. Je bent geen christen omdat je kerkmens bent. Maar je bent christen omdat je deel hebt aan Christus. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dus hoe krijg je deel aan Christus? Wat verenigt de zondaar met Christus? Het geloof. En dat geloof dat wordt geplant in de wedergeboorte, Johannes 3. Heeft de Heer Jezus met Nicodemus over gesproken. Het geloof dat legt een band met Christus. En hoe weet je nou of je deel hebt aan Christus? Eigenlijk weet je dat alleen pas echt zeker als je Christus ook hebt leren kennen. In de geloofsoefening. En dat is het werk van deze profeet. Dat heb ik in de eerste gedachte al gezegd. Om zichzelf als profeet, priester en koning onmisbaar te maken in het leven van mensen, kinderen. Gemeente, wij moeten deel hebben aan Christus. Wij moeten aan hem verbonden worden. Een lidmaat, wat is een lidmaat? Een lidmaat, dat komt van het woord ledematen. Wat zijn mijn ledematen? Dat zijn bijvoorbeeld mijn armen. En die zitten vast aan mijn lichaam. Ik kan niet mijn arm los wegleggen, maar het is een deel van mijn lichaam. En zo is het met christenen, die zijn een deel van Christus. Zijn bloed, zou je kunnen zeggen, dat stroomt door hen. Daar hebben ze deel aan als zijn ledemaat. En ze kunnen niet buiten Christus. Kent u de Christus? Gemeente, eerder mag ik u geen rust geven. Ik zeg niet dat het met de kennis van Christus als persoon begint. Dat hebben we gezien in het stuk van de ellende. Maar ik zeg wel dat het stuk van de verlossing niet buiten de persoonskennis van Christus omgaat. Dat is onmogelijk. En dat tweede stuk, dat hoort bij de drie stukken die nodig zijn om gekend te worden. Paulus die mocht zeggen, dat het Goden behaagd had om zijn zoon in hem te openbaren. Dat is nodig. Dat we ook kunnen zeggen, gij zijt de Christus. En dan zegt de Heer tegen Petrus, Petrus, dat weet je niet van jezelf. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Christenen zijn de zalving van Christus deelachtig. Zalving betekent twee dingen, verordinering en bekwaammaking. Christenen zijn verordineerd, christenen zijn tot Christen uitverkoren, ja inderdaad. Het christenschap dat wortelt in de verkiezing, dat wortelt in de eeuwigheid, dat wortelt niet in mijn geloof, maar dat wortelt in Gods welbehagen. En in deze tijd leidt het christenschap tot bekwaammaking om christen te zijn. Veel mensen die zich voordoen als christen, en ze bekwamen zich om profeet, priester en koning te zijn, maar je moet bekwaam gemaakt worden door de Heilige Geest. Dan moeten we altijd maar naar luisteren, gemeente, of het werk van de Heilige Geest in mensen aanwezig is. Want je wordt geen bekwaam christen zonder de Heilige Geest. En hoe maakt de Heilige Geest bekwaam? Op zo'n wonderlijke wijze, jongens en meisjes. De Heilige Geest maakt bekwaam door mensen hun onbekwaamheid te laten inleven. Hij maakt mensen profeten door ze hun eigen dwaasheid te leren kennen. Want anders gaan ze met hun eigen dwaasheid op stap en dat moet nou juist niet. Het is de Heilige Geest die ontdekt aan ons verduisterde verstand. De Heilige Geest maakt afhankelijk van Christus. De Heilige Geest brengt tot de kennis van Hem en leert uit Hem, opdat ik zijn naam belijde. Echte christenen gaan zijn naam belijden. En zijn naam, dat is alles wat van Christus is. Dat is alles wat ze van Hem hebben leren kennen in hun leven. Zijn naam. Wat wordt dat gemist? En als nou deze tijd nou eens daartoe dienen mag, volk des Heren, dat we er eens voor uit mogen komen. Dat we zijn naam mogen belijden. Dat de wereld mag zien wat nou de diepe wortel is van ons christen zijn. We hebben zo vaak gezwegen. En het is onze opdracht. Het is niet alleen de opdracht van een dominee, maar het is de opdracht van alle christenen om zijn naam te belijden. Om goed van die koning te spreken. En slecht van de mens, dat hoort erbij. Slecht van onszelf ook, van mijn eigen hart. Maar groot van hem, zijn naam belijden. En belijden, dat doe je niet alleen met je mond. Ik heb gebeden of de zusters in het ziekenhuis ook mogen belijden met hun handen, met hun daden. Belijden, dat doe je met je leven. Soms met woorden. Maar je doet het door je levensopenbaring. Paulus zegt dat ook, houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Je kunt jezelf wel een christen noemen. Maar het moet in de vruchten openbaar komen. Christenen, die ken je. Je hoort het aan hun praat. Je ziet het aan hun daad. Je merkt het aan hun gewaad, zeiden de ouden vroeger. En ik geloof vast en zeker dat het zo is. Wat er van binnen in het hart is, dat komt aan de buitenkant openbaar. Zijn naam belijden. Onze tweede gedachte, mijzelf tot een levend dankoffer offeren. Een christen is iemand die offers brengt. En wat voor offer? Een christen brengt een offer dat een niet-christen nooit kan brengen. Wat offert een christen? Hij offert zichzelf in dienst van zijn koning, in dienst van zijn hoge priester. Niet om daarmee iets te verdienen, absoluut niet. Maar omdat deze hoge priester hen alles wordt. Als ze gaan leren wat hij voor hen geofferd heeft, dat hij zichzelf doodgeliefd heeft, dan zijn mijn offeranden, die stellen daar niks bij voor. En als we niet bereid zijn, volk des Heren, om onszelf op te offeren, dan zijn we de naam Christen niet waard. Want onze hoge priester is het waard dat we onszelf tot een levende heilige offerande, als een dankoffer aan de Heere opofferen. De wereld is onze krachten niet waard. De zonde is onze tijd niet waard. Ons hele leven moet staan in de dienst van deze hoge priester. En het derde, christenen worden ook koningen. Koningen die gaan regeren. Regeren waarover de zonde. Ze worden de zonde de baas. Oh, dan zijn het sterke mensen, die christenen. Nee, hun koning is sterk. Hun koning heeft de zonde overwonnen. En in zijn kracht mogen ze ook winnen. Zelf zouden ze die strijd nooit kunnen winnen. Maar in dit leven mogen bij tijden al de vijanden er wel eens onder liggen. Als ze deze koning in het oog mogen hebben. De duivel wordt hier genoemd, de zonde wordt genoemd. En er zijn momenten dat de duivel zich zo laat gelden. Maar Christus is sterker. Hij is een eeuwige koning. En hiernamaals mogen de zijnen met hem in alle eeuwigheid regeren. Dat is de toekomst van de kerk. De strijdende kerk wordt straks een triomferende kerk. Het lijkt niet best gesteld met het christendom. Als je ziet ook in de achterliggende week, als het Reformatorisch Dagblad durft te zeggen dat het coronavirus wel een straf is van God, wat er dan over de christenen uitgestort wordt, dan rijzen de haren je te bergen. Dan zeg je: het christendom in Nederland is voorbij. Maar nee hoor, echt niet waar. Het christendom heeft toekomst. Kijk maar, hiernamaals, in eeuwigheid, met hem, met mijn koning, met mijn profeet, met mijn hoge priester, met mijn koning, in eeuwigheid over alle schepselen regeren, dan zal de boze mond gestopt worden. Gemeente, we gaan eindigen. Ik zou graag nog een poosje doorgaan, maar ik wil het ook voor de mensen thuis en de kinderen die meeluisteren niet onnodig lang maken. Waarom wordt gij een christen genaamd? Als we aangehouden worden deze week, kunnen we daar een antwoord op geven. En als we dat nou niet kunnen, buig dan je knieën en zegt: Heere, ik mis die levende band met Christus. Ik weet ook niet hoe ik eraan moet komen, maar we hebben gehoord dat u dat doet door de Heilige Geest. Wilt u het ook in ons leven doen? Een volk des Heren, u zegt: er zijn nog veel duisternissen, dominee. Ik weet het, we kennen ten dele. We profeteren ten dele. Maar straks, als we bij de koning zijn, dan zal alles wat ten dele is, en dat zal volmaakt zijn. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Amen.